geweldig welkom vanavond. Fantastisch dat jullie er allemaal weer zijn. Ik zie daarboven nog allemaal mensen. Super! Namens Janneke en Tom. Tom is er ook weer, die is echt maanden weg geweest, die is er ook weer. En alle vrijwilligers, van harte welkom. En het feit dat jij vanavond hier bent, dat betekent waarschijnlijk dat je niet zoveel van orgelmuziek houdt. Want onze vriend Marco den Toon die houdt vanavond een heel gaaf concert. Een nieuwjaarsconcert in Rotterdam. Maar jullie zijn hier? Dus, super. En er is iemand die met een Hyundai rijdt. Had ik net al gezegd, maar ik moest het nog een keer zeggen. En zijn lampen aan heeft staan. En zijn kenteken was iets met 2X en een 11. Maar verder weet ik het ook niet meer. XDX 11. Ja, was jij het? We hebben het gevonden hoor. Maar super. Hey, en ik wil nog een aantal mensen heel speciaal welkom heten. En dat zijn de mensen die thuis met ons verbonden zijn, zeggen we dan in de kerk. Klopt het dat we live zijn? Ja? Nou, super fijn. Ik heb geen idee welke kamer ik moet kijken. Super fijn dat jullie meekijken. En dan wil ik twee mensen heel speciaal even welkom heten. En dan moeten jullie even allemaal bij helpen. Marja die komt zo even hierheen. Die gaat jullie allemaal filmen. Want twee tantes van Janneke. Janneke is mijn vrouw, hè. Twee tantes, die waren vanmiddag bij ons lunchen. En de ene is 70 en de andere ook bijna. Die kijken heel vaak met ons mee. En die zei, oh, ben jij er vanavond? Ja, en Tom gaat ook nog wat vertellen. Oh, dan gaan we zeker kijken. Dus ga jij even iedereen filmen. Gaan we allemaal heel hard zwaaien. Tante B en tante Gila heten ze. Even zwaaien. Hey, wat leuk dat jullie meekijken. Geweldig. Kijk, tot een paar jaar terug kwamen die mensen gewoon hier in de zaal. Maar goed, nu, ik snap het ook wel. Het wordt ook later altijd bij jij daar. Dan kun je ook gewoon op tijd naar bed en zo. Dus ik snap het wel. Maar goed, we hebben gezwaaid voor tante B en tante Giel. En alle andere mensen die thuis meekijken. Superleuk dat jullie zijn. We gaan vanavond heel veel zingen. En ik heb boven de playlist gezet de uitnemende heerlijkheid van Jezus Christus. En wat wil je nog meer weten dan de uitnemende heerlijkheid van Jezus Christus? Daar gaan we vanavond over zingen. De Heere die openbaart in zijn woord het meest fenomenale en het meest heerlijke wat er is. En het openbaart de Heere God in zijn woord. Jezus Christus. Wie is Jezus? Hij is onze verlosser, redder, heiland, Messias. Heere der Heren. Licht van de wereld. Koning der koningen. Onze bevrijder, onze geneesheer, onze voorziener, de rechtvaardige, de opstanding en het leven, het lam van God, de leeuw van Juda, herder van onze ziel. Hij is de eerste, hij is de laatste, de alfa en omega, groter dan alle machten op de aarde. Buiten deze naam is er niks dan dood en verderf. Er is geen andere naam onder de hemel dan Jezus. Dat gaan we zingen. Sorry, samen in de naam van Jezus. Je hebt gelijk. Ik had een ander liedje in mijn hoofd.
Thank you.
Jezus Christus is de Heer. 700 jaar voordat Jezus geboren werd. Ongeveer 700 jaar. Sprak God door Jesaja. Zie, een maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. En de geboorte van Jezus was als volgt, zegt Matthäus. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn. Dus moet even opletten, hè. Ze waren in ondertrouw en ze hadden geen seks voor het huwelijk. Als je iemand vraagt, oh, is dat, staat het in de Bijbel? Ja, staat in de Bijbel. Maar goed, ze bleek zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was. Dat is ook een goede eigenschap. Hij wilde haar niet openbaar te schande maken. En terwijl hij dit overwoog, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd. Maria, uw vrouw bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus heten. Yahweh is redding. Yahweh redt. Dat betekent Jezus. En dat alles is geschied opdat vervuld werd wat de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald: God met ons. Jezus, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus er is maar één antwoord op zonde, dat is Jezus. Heb je last van je zonde? Jezus. Zou je in een verzoende betrekking met de Heere willen leven? Zeiden onze oudjes dan. Jezus. Misschien ben je wel op zoek naar Gods hulp in je leven. Jezus. Zou je tot eer van God willen leven? Jezus. Ik kan nog even doorgaan. Wil je de Bijbel leren begrijpen? Jezus. Wat is de enige weg van behoud? Jezus. Wil je leven in vrijheid? Jezus. Er is maar één naam gegeven onder de hemel. Jezus. Dat gaan we nu wel zingen. Laten we samen bidden. Want wat Matteüs 19 zegt, wat onmogelijk is bij de mensen, er staat letterlijk, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Laten we bidden. Want bij God is alles mogelijk. Vader in de hemel, Heere God, wat heerlijk dat we zo samen bij u mogen komen. Bij een God bij wie alle dingen mogelijk zijn. Heere God, we willen danken voor dat we met zo'n grote groep jonge mensen bij elkaar zijn. Heere, in een roerige tijd mogen we gewoon hier samen zijn rondom uw geopende woord. Rondom de naam Jezus. Heer, het maakt ons stil. Maar Heer, we mogen ook bij u komen. Om u om een hele grote zegen over deze avond te vragen. Voor ieder persoonlijk. Heer, dat we vanavond samen heerlijk mogen zingen. Elkaar mogen ontmoeten. Maar vooral dat Jezus mag zegenvieren in onze harten, in onze levens. Daar kijken we naar uit. We kijken naar uit wat u gaat doen. We willen deze avond in uw handen neerleggen. Heer God, wil ook gewoon danken dat er weer een team met vrijwilligers hier klaar staat om dit allemaal neer te zetten. Heer God, wil danken voor al die mensen die op het laatste moment ingevallen zijn. En we danken speciaal voor Henrico, die normaal hier achter mij staat, maar die van de week vader is geworden. Heer, en we willen ook bidden voor alle zorgen. Zorgen in het team en zorgen die we ons persoonlijk misschien bezighouden. Heer, we zijn vanavond hier bij elkaar gekomen en alle dingen zijn bij u mogelijk. Daarom wil ik een stilte laten in het gebed, zodat je persoonlijke zorgen en je persoonlijke nood en je persoonlijke verlangen voor deze avond, voor de Heere God, je schepper, kan uitspreken. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak u ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. U alleen en u alleen komt alle neer, eer, in Jezus' naam. Amen. Thank you. je vinden dat er wat veel herrie daar ergens achteruit de kerk vandaan komt. Er is daar nog een meeting en die is binnenkort afgelopen, dus sorry alvast. Dat zijn geen vrijwilligers die zitten te kletsen of zo, dat is gewoon een andere organisatie. We gaan wat uit de Bijbel lezen. Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van Jezus? Jezus is in gesprek met zijn discipelen in Matteüs 16. En dan vraagt hij dat. Matteüs 16, vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, toen vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Zoon des mensen, dat staat er echt, ik wou zeggen, dat staat er in de Statenvertaling, maar dat staat hier ook, zoon des mensen. Dat is de naam die Jezus aan zichzelf geeft als hij deze vraag stelt. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ik heb me heel vaak afgevraagd, waarom zegt Jezus van zichzelf dat hij zoon des mensen is? Of waarom wordt hij in de Bijbel zo genoemd? Nou, dat hebben we net gelezen. Zie, een maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren. En je zult zijn naam heten Jezus. Hij was gewoon een zoon van een mens. Maar het is ook heel opvallend dat Jezus van alle namen, ik ben net avond begonnen met een hele opsomming van wat Jezus allemaal wel niet is, noemt hij geen een van die namen, maar de minste naam noemt hij van zichzelf. Zoon van een mens. Maar zo is hij ook aangekondigd in de profetieën. Mensenzoon. Ik weet niet, ik heb hem niet bij de hand, maar Daniël staat volgens mij, Daniël 7 vers 13, als je hem op wil zoeken. Daniël 7 vers 13 staat het, de mensenzoon. Zo wordt de Messias aangekondigd in het Oude Testament als de mensenzoon. En als we het over de mensenzoon hebben, als die aangekondigd wordt in het Oude Testament als de mensenzoon, dan hebben de profeten het over de Messias. De beloofde Messias. Dat vraagt Jezus aan zijn discipelen. En wat is het antwoord wat de discipelen geven? Wat zeggen de mensen overal om me heen? Had ook kunnen vragen, wat zeggen de fariseërs? Het antwoord is vrij bekend, weet je niet. Nee, Jezus vraagt, wat zeggen de mensen? En dan zeggen ze, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen zeggen Elia. En weer andere, Jeremia of een van de profeten. Nu denken wij natuurlijk altijd, ja weet je, al die mensen snapten het niet. Want ja, ze hadden toch kunnen zien dat het Jezus was. Dat de Messias, de wonderen die hij deed. Maar besef je eens dat de mensen dachten dat het Johannes de Doper was, of Elia, of een van de andere profeten. Sommigen zeiden zelfs, een zoon David. Maar in alle gevallen had hij minimaal uit de dood moeten opstaan. En ik kan je vertellen dat als er vandaag in Nederland iemand zou zijn waarvan wij zouden zeggen, nou joh, weet je, dat is Karel de Grote. Of dat is, weet, ik noem een naam, maar die iemand die uit de dood is opgestaan, is best wel bizar. Dus de dunk die de mensen van Jezus hadden, was best wel een hele hoge dunk. Want wij lezen dat altijd achteraf en zeggen, ja, ze snapten het niet. Maar ze hadden best wel een hele hoge dunk van die Jezus. En ik geloof zelfs dat als ze dat van jou of van mij zouden zeggen, dat we stiekem best wel een beetje trots zouden zijn. Nou, maar wat voor dunk hebben de discipelen? Dat is de vraag die Jezus aan hen stelt. Wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde. En dat wil niet zeggen, de Rome heeft ervan gemaakt dat Petrus een hele hoge plek heeft gekregen. Petrus was een beetje de woordvoerder. Hè? Als je een groep mensen hebt, dan heb je altijd iemand die altijd als eerste zijn vinger opsteekt in de klas. Altijd iemand die als eerste wat te vertellen heeft. Petrus was gewoon de woordvoerder, maar ik vermoed dat ze het met elkaar wel erover gehad hebben. En dat ze erachter waren gekomen. dat Jezus de Christus is. Want dat is het antwoord. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Amen. Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God. Jezus stelt de vraag, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? De discipelen antwoorden, u bent de Zoon van God, de Messias, die wij verwachten. De Christus. En het is best bijzonder dat Jezus deze vraag stelt aan de discipelen. Hè? Want een tijdje hiervoor had Jezus die discipelen uitgezonden om ze te laten gaan prediken. Het evangelie van het koninkrijk van Jezus Christus. En nu toetst hij ze en het antwoord is, wie zegt u dat ik ben? En ze zeggen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de belijdenis van de mens. Maar weet je wat nog veel mooier is? God zegt het zelf ook. Matthäus 3, vers 16. Johannes 3, vers 16 weten we allemaal. Vanaf vanavond ga je onthouden. Matthäus 3, vers 16 en 17. Toen Jezus gedoopt werd, toen kwam hij op uit het water. Toen werden de hemelen geopend. Hij zag de geest van God als een duif op hem neerdalen. En toen zei een stem uit de hemel, de stem van God zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik een welbehagen heb. Petrus zegt het namelijk discipelen, maar God zegt het zelf, dit is mijn geliefde zoon. Zoon van een mens, zoon van God. En dat gaan we nu zingen. Maar dat gaan we doen met een liedje. Ik denk dat niemand hier die ooit gezongen heeft. Misschien ooit een keer. Het is een heel oud opwekkingsliedje. Die zijn soms best wel heel leuk. Hij is de Zoon van God. Nu ben ik de tekst kwijt. Die staat hier. Hij is de Heer, de Heere. Zijn naam is Jezus, Jezus, Jezus. Wie kent hem? 1, 2, 3, 4. Nou, dat is toch 5 mensen. Gaan we net zo lang zingen totdat je hem helemaal allemaal uit volle borst mee kan zingen. Ja, gaan we doen, hè?
Hey.
Ik wil graag Tom en Heidi vragen of dat ze hier heen willen komen. Tom en Heidi kennen jullie natuurlijk al heel lang. Want Tom is hier de eindchef. En Heidi staat altijd te shine op het podium. Dus dit zijn Tom en Heidi. Superleuk dat jullie er zijn. Jullie zijn er altijd. Afgelopen winter hebben we bijna drie maanden, Tom en Heidi moeten missen hier. 3,5. Nou, dan zit ik. Dus ik ga nu vanavond vertellen waar ze geweest zijn, wat ze gedaan hebben, waarom ze het gedaan hebben enzovoort. Dus ik heb jullie voorgesteld, Tom en Heidi, jullie zijn getrouwd samen trouwens. Ik heb Tom wel eens gezegd, want er zitten heel veel jongens die denken, oh, dat is een leuk meisje op het podium, maar ze zijn al lang getrouwd. Jullie zijn 3,5 maand weg geweest. Vertel, waar zijn jullie geweest? Wat hebben jullie gedaan? Wat?
Ja, we zijn 3,5 maand in Athene geweest. We hebben daar met CRR, Christian Refugee Relief, gewerkt onder vluchtelingen. Een CRR is een organisatie die voornamelijk logistieke projecten doet. Dus wij deden niet hoofd, of in ieder geval hadden niet hoofdzakelijk zelf de contacten met de vluchtelingen, maar we leverden er voornamelijk goederen, zodat de organisaties die de daadwerkelijke hulp verlenen, dat konden doen zonder dat ze zich druk hoefden te maken over spullen. Dat deden we aan de organisaties in de stad en aan de kampen, een stuk of 10 of 12 kampen rond de stad.
Dus jullie zijn in Athene, is de hoofdstad van Griekenland. Jullie deden alleen logistiek werk, hoofdzakelijk. Hoe ben je op dat idee gekomen om daarheen te gaan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik wilde eigenlijk al jaren zoiets. Maar Tom niet.
Oh ja, ik heb ook zo'n verhaal.
Dus nou, we hebben heel veel gesprekken over gehad. En ik was eigenlijk al best wel lang op zoek naar van, welke kant wil ik op met mijn leven? Of welke kant wil God op met mijn leven? En heel lang die zoektocht een beetje alleen gedaan. Totdat we de laatste jaar daar samen veel meer gesprekken over hadden. En we wel tot de conclusie kwamen dat het een zoektocht van ons samen moest worden. En toen kwam de vacature bij CRR voorbij. En volgens mij kreeg ik hem van mijn zusje doorgestuurd. En toen dacht ik, nou, ik ga het toch nog eens proberen. Dat was voor minimaal 3 maanden. Dacht ik, dat is nog een periode die te overzien is. Misschien ziet Tom het zitten. En hij zag het zitten. Dus het was echt voor ons samen een mooie challenge om te kijken van, hoe doen we dat nou samenleven in het buitenland? Wat zegt dat over onze toekomst samen? Eigenlijk een soort avontuur samen en samen met God.
We gaan het zo nog even over hebben hoe je dat dan praktisch doet. Want je hebt natuurlijk een huis, een baan, weet ik veel en al die dingen meer. Maar is het toevallig dat het deze organisatie is en deze plek? Of ken je daar mensen? Of is het gewoon dat je zusje die advertentie doorstuurt en dacht je, nu gaan we?
Nou, we waren al wel 2 keer in Athene geweest, omdat een vriendin van ons daar ook onder vluchtelingen werkt. Dus het was niet helemaal een onbekende plek. Maar de organisatie was in eerste instantie wel voor ons onbekend. We zijn gewoon gesprekken met de organisatie aangegaan om te kijken van, wat zij doen, past dat bij wat bij ons past, aansluit bij onze gaven en talenten.
En wat was vanuit de organisatie het doel? Waarom ze jullie vroegen heel specifiek? Wat was de vacature? Kijk, de vacature kom hier in Athene vluchtelingen helpen is vrij breed, zeg maar. Maar wat was het specifieke doel waarom jullie gevraagd werden?
De vacature was voor logistiek coördinator. En het was eigenlijk een project wat vorig jaar maart gestart was in Athene. En wat gewoon heel hard groeide en waar ze mensen nodig hadden om het verder op de kaart te zetten en ook samenwerkingen tussen organisaties te bevorderen. Dus dat was een beetje.
En heb je een paar voorbeelden van wat je uiteindelijk gedaan hebt? Gewoon wat aan het doel voldeed, zeg maar? Of kwam je daar en kwam je gewoon, was het heel anders?
Nou, we kwamen daar en na 2 weken ging iedereen op verlof, want het was net voor kerst. We gingen 1 december. En 14 december bleven we nog met z'n tweetjes over. En dus toen stonden we er eigenlijk al soort gelijk alleen voor. En toen kreeg ik de verantwoordelijkheid over het warehouse. Dus eigenlijk alle contacten met de organisaties die bestellingen deden. En ik plande in dat al die spullen, bestellingen gepakt werd. Eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. En ook de aansturing van de vrijwilligers die dan in het warehouse komen werken. Dus eigenlijk had ik al na 2 weken een hele leuke coördinerende taak die heel goed bij mij paste. Dus dat is hoofdzakelijk eigenlijk mijn taak geweest in die maanden. En ik was dus veel in het warehouse te vinden om daar de hele boel aan te sturen. En af en toe gingen we mee naar organisaties in de stad om hen daar te helpen. We kwamen in een kamp en we zagen eigenlijk dat al onze spullen op een grote hoop belanden. Gewoon, mensen hebben daar niet het talent om enigszins dingen te organiseren. En volgens mij zijn we daar als Nederlanders best wel goed in.
Dus, en hoe komen die spullen dan daar in het magazijn?
Met onze bussen.
Dus maar ik bedoel vanuit het magazijn, want jij zorgt ervoor dat ze vanuit het magazijn in de kampen komen.
Ja.
Maar hoe komen ze dan in het magazijn? Dat is gewoon inzamelingen of wat is dat?
Elke maand komt er een vrachtwagen vol spullen uit Nederland. En dat is deels ingekocht en deels ingezameld.
Dus en dan zorg jij ervoor dat het in de kampen kwam.
Ja.
En dan kom je daar in een kamp en dan schuif je het op de grote hoop naast alle andere gaven en gif uit het westen. En dan...
Nou, het was niet dat het niet nodig was, alleen het was een enorme bende. En volgens mij werkt dat niet efficiënt. Dus daar hebben we bijvoorbeeld geholpen om stellingen te maken en een heel systeem te bedenken hoe je het netjes kan organiseren met naambordjes erop. En toen we een maand later kwamen, toen stond het nog steeds netjes zoals we het georganiseerd hadden. Dus dat, zo zet je eigenlijk een soort je Nederlandse, of ik denk dat heel veel Nederlanders dat wel goed kunnen, maar gaven en talent in het buitenland. Ja.
Maar het was jouw vacature en Tom, die nam jou, jij nam gewoon Tom mee als jouw knechtje aan je rechterhand? Of, wat deed Tom daar?
Nee, jij mag.
Nu mag jij gaan vertellen, want Tom al die 3,5 maanden...
Ik praat genoeg meestal, dus hij die mag het een keer doen.
Voor Tom was het best wel lang zoekend. Hij heeft nog 2 dagen ook voor zijn eigen bedrijf gewerkt vanuit daar. Dus jij bent best wel lang, Tom is best wel lang zoekend geweest van hey, wat is nou mijn rol daar? En eigenlijk halverwege januari, toen ontdekten we dat er in het stuk aansturing van de vrijwilligers en met welke verwachtingen haal je ze naar Griekenland en dat daar nog wel wat in te verbeteren was. Dus Tom heeft vrijwilligersbeleid geschreven. En er worden daar zijn hele mooie projecten waar vluchtelingen aan het werk kunnen. En daar krijgen ze een kleine vergoeding voor. En ze maken bijvoorbeeld zeep en tassen en shampoo bars. Heet dat zo? Ja. Tom is bezig geweest om te kijken of we die in Nederland ook kunnen gaan verkopen. Want ze eigenlijk zoeken ze een afzetmarkt, zodat ze de materialen weer kunnen kopen en zo het project draaiend blijft. Dus Tom is in gesprek geweest met die organisatie om te kijken, wat doe je, hoeveel kan je leveren, hoe kan je het mooi verpakken dat het ook verkoopbaar is en dat soort dingen.
Was het wel een test voor jullie huwelijk of heb je het niet zo ervaren? Deze vraag stond niet in het lijstje hoor.
Nee, die kon ik niet voorbereiden.
Die kon ze niet voorbereiden. Maar... Wees altijd bereid om getuigenis af te geven van de...
Nee, ik denk dat het... Voor ons is het heel leerzaam geweest, voor ons samen. Eigenlijk wat ik in het begin ook deelde, dat het een zoektocht was van ons allebei. En voor ons allebei was het een bevestiging dat ik daar 100% op mijn plek zat en een soort rust en vrede van God ervaren heb die ik jaren niet ervaren heb. En... Dat voor mij was het goed om dat weer te ervaren. En voor Tom was het denk ik ook heel goed om dat te zien. Tegelijkertijd zag ik ook dat het echt wel meer mijn ding was dan Toms ding. Dus dat helpt ook wel in het proces. We hebben er zeg maar heel veel van geleerd. Maar voor de toekomst zijn nog niet alle puzzelstukjes op zijn plek gevallen. Maar het is heel helpend geweest. En ik denk dat het ons dichter bij elkaar heeft gebracht dan verder van elkaar af.
Heel mooi. Want uiteindelijk, jij hebt dit al heel lang op je hart. En dit was gewoon een zoektocht van, is dit de weg die de Heere wil gaan met ons? Ooit zei iemand tegen mij, als je ooit gaat, weet dan zeker dat je allebei een roeping hebt. Anders gaat je huwelijk eraan. Dat hebben jullie eigenlijk een beetje in de praktijk gebracht. Om te proeven aan wat het is om dit werk te doen.
Ja, en dat is ook wat ik eigenlijk altijd al zeg. Ik geloof niet als je getrouwd bent dat God de een roept en de ander niet. Dus dat is volgens mij niet de manier waarop God werkt. Dus het is een zoektocht die je samen mag gaan. En ik heb er ook alle vertrouwen in dat die wel ergens uitkomt. En dat is goed.
Ja, heel mooi. Hey, hoe hebben jullie dit gewoon praktisch gedaan? Want je bent 3,5 maand ben je in het buitenland. Nou, 3,5 maand zonder familie en vrienden, dat lijkt me wel te overbruggen. Maar hoe ga je dat gewoon doen? Je moet ergens van leven. Hebben jullie ervoor gespaard? Of hebben jullie je huis verkocht en koffer gepakt?
Nee, nou, Tom heeft dus, wat ik net al zei, van 2 dagen vanuit daar nog gewerkt. Dus zijn inkomen hadden we nog. Ik heb mijn baan opgezegd. En we hebben ons huis verhuurd. Dus daarmee konden we de hypotheek betalen en ook nog de huren daar dus. En we hadden een beetje voor gespaard.
Gelukkig zaten
dus
hier in de lockdown, dan kon Tom thuiswerken.
Ja. Ja.
Hey, nu ken ik heel veel oude mensen die laat maar zeggen, 's winters de warme zon opzoeken. Is 's winters mooi weer in Griekenland?
Nou, jij hebt plaatjes gezien, Evert.
Heb ik plaatjes gezien?
Ja, als het is wel.
Vertel, wat hebben jullie meegemaakt? Want ik ken heel veel mensen, die kennen we allebei trouwens, die dan de halve winter langs de kust vertoeven. Maar jullie gingen naar Griekenland. Ik heb heel veel strandplaatjes gezien. Maar ik heb ook plaatjes gezien die ik niet ken van Griekenland.
Nee, ik had geen sjaal, geen muts, geen handschoenen mee. Nou, sjaal trouwens wel, maar geen handschoenen en geen muts. Maar we hadden op een gegeven moment een halve meter sneeuw. Dus ik weet niet of jullie het nieuws een beetje hebben gevolgd, maar Griekenland is aardig in het nieuws geweest met snelwegen die autokerkhoven waren. Omdat gewoon auto's, iedereen was gestrand en iedereen stond ingesneeuwd. Dus we hebben echt extreem weer gehad.
En dan zat je in je zomerjurkje, zat je daar in de sneeuw?
Nou, zo warm was het niet. Überhaupt.
Want dat heeft een heel aantal dagen geduurd.
Ja. Ja, de eerste dag, het was wel grappig. Het was op zondag, toen kregen we een soort NL alert, maar dan de Griekse variant. Dat we maandag echt binnen moesten blijven, want het zou extreem slecht weer worden. Wij dachten, ja, ze zijn hier echt helemaal niks gewend, want ze hebben nooit sneeuw. Dus er zal 3 vlokken vallen. Dus wij zijn gewoon naar het werk gegaan. En toen was er niks aan de hand. En een uur later betrekt de lucht en begint het te sneeuwen. En Tom was denk ik de eerste die op pad ging en die moest ergens iets ophalen en die kwamen terug. Ja, we komen het bergje niet meer op, dus dat gaat niet lukken vandaag. En toen nog een half uur later, toen reed jij ergens anders heen. Toen kon je al niet meer stoppen bij de stoplichten. Dus Tom belde ons van, joh, jullie moeten echt naar huis komen, want het gaat zo meteen niet meer. Maar hij dacht, ja, het zal meevallen. Hij zegt, doe sneeuwkettingen om en kom naar huis. We hadden toevallig sneeuwkettingen. Niemand heeft winterbanden en sneeuwkettingen daar. Maar wij hadden toevallig een setje sneeuwkettingen. Maar die hadden we natuurlijk niet omgedaan. Want dat zou wel meevallen. Maar we waren nog geen 3 minuten weg. Of we stonden overdwars op de weg. Dus toen moesten we alsnog daar in de ijzende kou en de keiharde sneeuw, moesten we die sneeuwkettingen om gaan leggen. Maar toen zijn organisaties in de stad die brood en warme maaltijden uitdelen bij daklozen, die zeiden, nou, wij gaan niet, want het is te slecht weer. Toen zeiden we, ja, dat kan je niet maken. Die mensen hebben juist nu iets warms nodig. Ze zeiden, nou, dan gaan wij dat wel doen. Maar goed, toen hoorden we al heel snel dat je echt niet in de stad kon komen, dat mensen al 12 uur stilstonden, of dat het planning was dat ze wel 12 uur stil zouden staan voordat ze überhaupt bij de stad aan zouden komen vanaf ons huis. Dus toen dachten we, maar we willen toch wat doen. Dus toen hebben we kookstelletjes gehaald en thee en warme chocomel. En toen zijn we dat aan al die mensen die gestrand waren langs de kant van de weg, wilden we dat uit gaan delen. Dus we hebben daar heel lang gestaan met onze kookstelletjes, maar ze waaiden de hele tijd uit. Dus het was een heel leuk idee. En goed, mensen hebben gezien dat we iets proberen te doen. Maar dat is mislukt.
Mooi. Uiteindelijk hebben jullie dus heel veel heel praktisch werk gedaan. Maar vanuit een hart, wat de Heer wil dienen. Heb jij letterlijk gewoon Jezus ervaren? Of je hebt net al iets gedeeld, Jezus ervaren of Jezus gezien in het werk wat je daar deed?
Ja, misschien niet in hele concrete voorbeelden. Misschien zijn die er ook wel te bedenken. Maar eigenlijk De Bijbel roept er heel vaak toe op om te zien naar de kwetsbare mens. En ik heb ook een foto gedeeld van een tekst die bij ons in de loods hing. Ik weet niet of die op het scherm kan komen.
Op dit scherm niet. Maar...
Hij is er al? Oké. Wat je hebt gedaan aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En eigenlijk is dat een soort wetenschap die je daar, waar je daar eigenlijk dag en nacht mee leeft. Van alles, je hebt zoveel spullen om uit te delen. Het is allemaal eigenlijk van God en je mag het zomaar doorgeven. Je mag de mensen daarmee zegenen. En uiteindelijk ervaar je zelf ook zoveel zegen daardoorheen.
Super dus, mooi. Eigenlijk wordt het gewoon letterlijk praktisch wat deze Bijbeltekst zegt. Hetgene wat je in minst hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Dat ga je gewoon zelf ervaren.
Ja,
absoluut. Supermooi. Ja. Hey, nog één ding. Want jullie hadden daar een vast team. Ja, nee, na 2 weken was dit het team, zeg maar. Dat noemen ze voor de leeuw gegooid. Of in het diepe gegooid. Maar jullie werkten daar met een vast team? Of kregen jullie vrijwilligers? Noemde je net al. Waar kwamen die vandaan?
Vanaf januari hadden we een redelijk stabiel team van 7 mensen. Waarvan 1 stel die het project heeft opgezet. En 1 meisje wat daar in ieder geval voor het hele jaar blijft. En nog 1 stel wat net als wij voor 3 maanden er was. Dat was eigenlijk onze stabiele basis. En verder kwamen er heel veel vrijwilligers. We hebben op een gegeven moment ook studentengroepen gehad van het Hoornbeek. Dat was ook eigenlijk wel een hele...
Dat is supermooi, want wie zit er hier op het Hoornbeek? Ja, nog meer? Ja?
Nou, als je in Rotterdam op het Hoornbeek zit, dan kan je misschien nog mee met een van de reizen.
Dat doen ze vanuit school, vanuit Hoornbeek doen ze daar de hele tijd. En dan, voor hoe lang is dat?
Nu waren het 6 groepen.
Die allemaal 2 weken komen?
1 week.
1 week?
Ja, en dan er zijn er nu 3 geweest en er komen er nog 3.
Supermooi. Ja. En wat hebben jullie met die groepen gedaan? Want ik heb gehoord dat jullie er hard een beetje is gaan kloppen.
Nou, daar is Tom ook wel heel erg in zijn element geweest, denk ik. Eigenlijk alle vrijwilligers die er komen, die wil je gewoon laten zien van hey, wat doe je? Je maakt eigenlijk een soort ambassadeurs voor het werk en je laat ze zien hoe je eigenlijk christen bent met handen en voeten. En bij studenten, ja, dat is toch ook nog een jongere generatie die vaak op zoek is naar God en met allerlei vragen daar worstelt. Dus we hebben daar ook echt wel de tijd genomen om bijbelstudie te doen, te bidden, er te zijn. We hebben ook een sing-in georganiseerd, à la jij daar. Dus, ja.
Supermooi. Ja. Hey, ik zit echt een beetje te genieten nu ik het hele verhaal nog een keer hoor. Ik ken het verhaal al, maar ik heb geprobeerd om het zoveel mogelijk niet te laten werken. Maar weet je, als ik het heel kort mag samenvatten, dan hebben jullie gewoon gedaan wat Jezus van je vraagt. Als je dit in een van de minsten doet, doe je het aan mij. En uiteindelijk zijn jullie er zelf ontzettend door gezegend.
Ja.
Ontzettend mooi. Dank jullie wel dat jullie je verhaal hier wilden delen. Wil je nog iets zeggen tegen al die mooie mensen die hier zitten?
Zeker. Ja, misschien hoor je dit en denk je, ja, voor mij is dat helemaal niet haalbaar of wel. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je erover nadenkt van hoe jij je geloof handen en voeten geeft. En hoe je gehoor geeft aan de oproep van Jezus om te zien naar de kwetsbaren in de samenleving. En dat kan door te doen wat wij hebben gedaan. Maar dat kan ook hier in Nederland. Er zijn, met de oorlog in Oekraïne komen er ook heel veel vluchtelingen hierheen. En als je zegt iets met vluchtelingenhulp, dat past helemaal niet bij mij. Dan zijn er vast ook heel veel kwetsbare mensen. Misschien wel in je eigen straat of naast je. Dus ik wil je echt aanmoedigen om daar bewust mee bezig te zijn. En daarin ook iets uit te stralen naar de mensen om je heen.
De vraag is niet, is er ellende? Want we hoeven tegenwoordig nog maar 1 straat verder te gaan. En dan overal komen Syriërs tegen, Roemenen en Oekraïne, ze noemen maar op. De vraag is alleen maar, wat doe jij daaraan?
Ja.
That's it.
Ja, en uiteindelijk, stel dat jij omziet naar degene 2 huizen verderop. Dan ziet degene die daartussen woont, ziet dat ook. En dat hebben wij ook wel gezien met onze... wij woonden in een appartement in Athene met z'n allen, met alle vrijwilligers. En onze huisbaas woonde boven ons. En wij gingen heel vaak 's avonds zingen. En dan elke keer kwam hij voor het raam even kijken. En steeds meer gesprekken hadden we met hem. En de laatste zondag dat we er waren, konden we hem ook meenemen naar de kerk. Dus hij was eigenlijk een soort van onder de indruk wat wij nou kwamen doen. En waarom we nou deden wat we deden. Dus... ook al zie je niet om naar de, zie je om naar de kwetsbaren, dan betrek je ook nog andere niet-gelovigen. Zijn, ja,
daar waar je werken van de Heer Jezus gaat doen, komen vanzelf de menigte van de Heer Jezus ook achter je aan.
Ja.
Supermooi.
Dus dat is wel waar.
Hey, ontzettend bedankt. Die organisatie heet CRR. Mag je op googlen. Als je toevallig je studie stopgezet hebt en nog 3 maanden tot de zomer moet, dat is net meer, maar... als je Heidi wat wil vragen, ze loopt hier de hele avond nog. Als je Tom iets wil vragen, hij loopt hier de hele avond nog. Vraag ze vooral wat. En laat dit ook gewoon een aanmoediging zijn om de werken van de Heer Jezus te doen. En je kunt wel zeggen, ja, maar Jezus deed alleen maar wonderen van hele grote wonderen. Mensen genezen, mensen bevrijden, noem maar op. Dat kunnen wij niet. Maar iedere keer, als het door jou... iemand die geen eten heeft, wel eten heeft, dan doe jij een wonder in zijn leven. Dus nou ja, kijk naar deze 2 prachtige mensen, wat ze de afgelopen maanden gedaan hebben en wat God allemaal nog meer voor hun in petto heeft. En laat het je gewoon inspireren om in je wandel met de Heer Jezus. Nogmaals dank, we gaan samen zingen.
Boog in de wolken als teken. Thank you.
dank jullie dat jullie weer gaan zitten. We gaan namelijk pauze houden, maar dat doen we niet voordat we... Er is eerst een collecte om heel simpel het werk van deze avonden mogelijk te maken. Dus die komt zo meteen langs. Voor de lieve kijkbuiskindertjes thuis kan dat via de Gift-app of via de website. Oh, hier, daar is die al. Dit is wel... Tante B, nu moet je even je telefoon pakken en dan met je camera klikken. En dan heel dicht bij het scherm. Ja? Geeft u hem? En dan klikken? Ja. Dan vult u €250 in, doet u verzenden. Goed, heel veel mensen die hebben gratis koekjes vanavond, wat Tante B betaald had. Dat is de collecte. Als jullie even willen blijven zitten totdat de collecte voorbij is, dan gaan we nog wat zingen. En dan gaan we pauze houden. En er schoot me net nog één ding te binnen. Want Tom en Heidi zijn natuurlijk naar Griekenland geweest. En misschien denk je wel, ik vind het veel te ver weg. Ook in Nederland is zat te doen. Ik weet dat Marta, heb ik gezien, uit Harskamp. Die heeft contact met vluchtelingen die in Harskamp gelegerd zijn op de legerplaats, volgens mij. Maar wil je ver weg, kan dat ook. Want volgens mij zijn er ook jongeren die van de zomer naar Borneo gaan, naar Ronnie Heijboer. Is Henk, ben je er? Waar zit Henk? Daar ben jij. Wat goed. Jij gaat toch naar Borneo? Nee, hij gaat naar Borneo. Dus je mag ook met Henk mee naar Ronnie Heijboer in Borneo. Supermooi werk. Ronnie Heijboer kennen jullie ongetwijfeld. Maar goed, dat terzijde. We gaan collecteren, we gaan wat zingen en dan pauze. Doei, tot zo. Met een kwartiertje zijn we er dan weer, hè? Ook voor de mensen thuis.
So hopeful to you.